Tweede Johannesbrief. Die gaan wij zich heel lezen, dat zijn maar 13 versen. Maar ik doe het in twee gedeelten. Dus vanavond is deel 1 en morgen vroeg is deel 2. Tweede Johannesbrief en dan lezen we vanaf vers 1. Daar staat het volgende geschreven. De oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen. Om der waarheid wil, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God de Vader en van Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Het heeft mij zeer verblijd dat ik onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van de beginnen gehad hebben, dat wij elkander lief hebben. En dit is de liefde die wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van de beginnen gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. En ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Ik heb je veel te schrijven, doch ik wilde dit niet doen met papier en inkt, maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zij. U groeten de kinderen van uw uitverkoren zuster. Het jaar onze Heren 2022 is bijna voorbij. En vanavond zien we kort terug op het voorbijgegane jaar en zien uit naar Hem, de Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 2, vers 7 tot 10 zegt, maar wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid. De bedekte wijsheid die God voor alle eeuwen heeft voorbestemd tot onze heerlijkheid, die geen van de oversten van deze wereld heeft gekend. Want als zij haar hadden gekend, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Wat zal dat een moment zijn dat we bij de Heere Jezus zullen zijn? Onze ogen zullen dingen gaan zien die ze nog nooit eerder hebben gezien. Onze oren zullen zaken gaan horen die we nog nooit hebben gehoord. En ons hart, ons mensenhart, wat opgekomen, dat zal dingen gaan zien en meemaken, want dat heeft God voorbereid voor degenen die hem lief hebben. Wat gebeurde er zoal in deze gemeente, OBG Immanuel, het afgelopen jaar? Elke eerste dag van de week was er een samenkomst met verschillende sprekers. Ik mocht u 10 keer voorgaan. Elke week op de vierde dag, de woensdagavond, was er 's avonds de Bijbelstudie of de bid stond. En de ochtendbijbelstudie om de 14 dagen is ook weer opgestart. Het aanbod, de evangelische boekwinkel, is bijna elke week open geweest. In het begin van het jaar waren er nog wat perikelen. Maar gelukkig is dat de rest van het jaar open geweest. En dat voor het 28ste jaar. We hebben een avond gehad van Israël en de Bijbel. Nacht van het gebed is er geweest, van Open Doors. Een zoeklichtavond is er geweest, waar veel belangstelling was. En ook de woning is het hele jaar bewoond geweest. En ook de website van onze gemeente was het hele jaar te bezoeken. En ook met de mogelijkheid om de diensten via de livestream te volgen. Privé was er een wat mindere periode in maart. Toen had ik een ziekenhuisopname, een longembolie. Maar gelukkig mag ik hier nog voor u staan. Dus de Heere heeft nog een taak voor mij. Als we dan vervolgens kijken naar de profetische klok, dan is er één item wat we altijd in de gaten moeten houden en dat is Israël. En Israël is al 74 jaar in het land Israël, met als de hoofdstad Jeruzalem. Een bijzondere gebeurtenis dat ze 74 jaar al daar mogen zijn. De schrijver van deze brief die we vanavond gelezen hebben, dat is niemand anders dan Johannes. En als we de Bijbelboeken die Johannes geschreven heeft op een rijtje zetten, dan hebben we daar natuurlijk het evangelie naar Johannes, wat spreekt van ons verleden, de redding die er is in de persoon van de Heer Jezus Christus. De brieven van Johannes, waar we vanavond bij stilstaan bij een tweede brief, dat gaat over onze positie nu. De heiligmaking, wandelen met de Heer. En dan de laatste wat hij geschreven heeft, althans zoals het in de Bijbel naar voren komt, is de openbaring van Jezus Christus. Wat spreekt over de toekomst en zijn glorieuze verschijning. En wat een moment zal dat zijn dat we hem zullen zien, dat die roep daar zal zijn, klimt hierheen op. Deze brief begint met te zeggen in vers 1, de oudste aan de uitverkoren vrouwen en haar kinderen, die ik in waarheid lief heb, en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid kennen. De aanduiding oudste, presbyteros in het Grieks, wordt meerdere keren gebruikt in het Nieuwe Testament. Maar slechts driemaal wordt dat gekoppeld aan een persoon. Hier aan Johannes, vervolgens aan Petrus, dat lezen we in 1 Petrus 5 vers 1. De oudsten onder u vermaan ik dus, de mede-oudste en getuige van het lijden van Christus en van de deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En het derde keer dat het gekoppeld wordt aan personen, dat is in Openbaring, dat zijn de 24 oudsten. Zo staat in Openbaring 4 vers 4. En rondom de troon waren 24 tronen en op de tronen zaten 24 oudsten, bekleed met witte kleren en op een hoofden gouden kronen. De plaats van schrijven van deze brieven, dat is de stad Efeze. Nadat Johannes op het eiland Patmos in ballingschap heeft gezeten, daar gevangen is genomen, is de Johannes gaan wonen in de plaats Efeze. En Efeze neemt een hele bijzondere plaats in de Bijbel. In het boek Handelingen lezen we dat Paulus daar meerdere keren is geweest. In Handelingen 19 vers 10 staat, dit nu gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heere hoorden, zowel Joden als Grieken. Vanuit Efeze klonk het woord des Heeren door heel Azië. Het Klein-Azië wordt het ook wel genoemd, het huidige Turkije en al die landen daaromheen. En Efeze was een hele bijzondere stad. Efeze was de stad waar eigenlijk alles, alle handel langs ging. Maar vooral bijzonder was in Efeze dat daar de bankiers zaten. Ook als je vandaag de dag dat nog zult gaan bezoeken. Dit is een foto die ik zelf gemaakt heb. Hier zien we de bibliotheek. Dateert eigenlijk het 100 na Christus. Dus in die zin ook weer een beetje ouder dan dat Paulus daar rondwandelde. Maar het geeft wel aan dat Efeze een schitterende stad was. Ook de grond is van waar je kunt lopen, zeg maar, dat is van marmer. Efeze was een stad waar het evangelie werd verkondigd. Maar vervolgens, als Paulus daar in ieder geval 2 jaar heeft gepredikt, gaat hij bij het afscheid wat hij neemt in Handelingen 20, roept hij de oudsten van de gemeente Efeze tot zich en heeft een hele ernstige waarschuwing. Dat lezen we in Handelingen 20, vers 26 tot 32. Daar staat, daarom getuig ik u op de dag van vandaag dat ik rein ben van het bloed van allen. Want ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. Past op uzelf en op de hele kudde waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld, om de gemeente van God te hoeden, die hij zich verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen, en uit uzelf zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich te trekken. Daarom waakt en herinnert u dat ik 3 jaar nacht en dag niet heb opgehouden ieder met tranen terecht te wijzen. En nu draag ik u op aan God en aan het woord van zijn genade, die machtig is op te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden. Paulus neemt niet zomaar afscheid. Hij geeft de oudsten van de gemeente te Efeze een waarschuwing mee. Nadat Paulus Efeze heeft verlaten en uiteindelijk gevangen wordt genomen, zegt hij, ik weet dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich af te trekken. Daarom waakt. En dat lezen we vervolgens ook in de persoonlijke brief die de Heer Jezus heeft geschreven aan deze gemeente in Openbaring 2. En daarin kun je zeggen van lezen we over het verval van de stad Efeze. Openbaring 2 vers 1 tot 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Die in het midden van de 7 gouden kandelaars wandelt. Ik weet uw werken. En uw arbeid. En uw volharding. En dat u de boze niet kunt verdragen. En u hebt op de proef gesteld hen die zeggen dat zij apostelen zijn en het niet zijn. En hebt hen leugenaars bevonden. En u hebt volharding en hebt verdragen ter wille van mijn naam. En u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, die zal ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is. Wat is dat toch een trieste constatering, als je ziet naar deze geweldige plaats. Deze foto heb ik ook zelf genomen. Je ziet er een kraan staan. Het verval van de stad Efeze. Daar was een schitterend theater waar 25.000 tot 50.000 mensen konden zitten. Met een geweldige akoestiek. Waar men geweldige voorstellingen kon horen. En waar het geluid beneden, zeg maar, alle plaatsen te horen was. Een hele knappe vinding die men had. Maar je ziet er allemaal stenen liggen. Van waar vroeger mensen woonden, ja, dat is nu eigenlijk nog maar een bouwval. En ook als je denkt aan het afgelopen jaar. Hoe was uw leven en wandel met de Heer? Het leven wat met de Heer, wat zo geweldig is begonnen. Bent u volhardende daarin? Of is het net zoals in deze gemeente, dat er iets tegen u is? Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Want ook in deze brief gaat het steeds over de liefde. De liefde die je voor elkaar mag hebben. Maar dan komen we eigenlijk bij een punt van over wat moeten we nu eigenlijk begrijpen met vers 1 van deze tweede brief. De oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. Wat wordt daarmee bedoeld? Daar staat in het Grieks elektos curia, de uitverkoren vrouw. En die vrouwen, dat woord vinden we alleen maar in deze brief, wordt twee keer genoemd, in vers 1 en vers 5. Want als je daarover na gaat denken, wat is nu de meest bijzondere vrouw in de Bijbel? Precies. En vandaar dat het mooi aansluit wat we bij kerst hebben stilgestaan bij de geboorte van de Heer Jezus. Dan zie je, hier gaat het over Maria. En Maria wordt niet alleen hier genoemd, maar Maria wordt al aangeduid in Genesis 3 vers 15. Waar staat, en ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Het zaad van de vrouw. Want dat is heel bijzonder als je daarover nadenkt, ik heb daar al eens vaker over gesproken, dat het zaad komt meestal van de man. Maar hier is sprake van het zaad van de vrouw. En dat is heel erg bijzonder, want er is een profetie in Jesaja, dat de maagd zal zwanger worden en ze zal hem de naam Immanuel geven. Want de wonderlijke geboorte van de Heer Jezus, zoals in Galaten 4 vers 4 staat, in de volheid des tijd, is geboren uit een vrouw. We lezen in Lucas 1 vers 26 tot 31. In de zesde maand nu werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth genaamd, naar een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar was binnengekomen, zeide hij: gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Zij nu ontstelde over zijn woord en overlegde wat voor begroeting dit kon zijn. En de engel zei tot haar: wees niet bang, Maria, want u hebt genade bij God gevonden en zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Ook als we dan vervolgens zien wat er gebeurde, gaan we een heel stuk door in de geschiedenis, bij de kruisiging, dan lezen we daar een hele, toch wel een beetje merkwaardige uitspraak van de Heer Jezus, terwijl hij aan het kruis gespijkerd is. Johannes 19, vers 25 tot 27 staat, bij het kruis van Jezus, nu stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had daarbij zag staan, zei hij tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot zijn discipelen, zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar in zijn huis. Want als je bedenkt dat er meer kinderen waren van Maria, dan lijkt dat een hele vreemde uitspraak. Je kunt je daar tevens de vraag bij stellen, waar waren die andere kinderen tijdens de kruisiging? Want in Matthäus 13, vers 55 en 56 worden ze genoemd. Heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En zijn zusters niet allemaal bij ons? Dus het was een gezin van minimaal 7 kinderen. Voor alle duidelijkheid, de Heer Jezus neemt de unieke plaats in, omdat Jozef niet de vader was van de Heer Jezus. Maar de andere kinderen, Jacobus, Jozef, Simon en Judas, waarvan 2, Jacobus en Judas, alle 2 ook een Bijbelboek hebben geschreven, waar waren die? Waarom wordt hier tegen Johannes, of in eerste instantie door Maria gezegd, vrouw, zie uw zoon? Want we lezen vervolgens, als we teruggaan naar de tweede Johannesbrief, lezen we over die kinderen heel iets bijzonders. De oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid lief heb, en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid kennen. Wat is er gebeurd met de kinderen van Jozef en Maria? Johannes kende ze. Sterker nog, hij wist dat ze tot geloof in de Heer Jezus Christus waren gekomen. En daar staat zo mooi bij, die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen. Want is dat niet de vraag die steeds opnieuw wordt gesteld, die dan door Pilatus werd gesteld? Wat is waarheid? En als je dan spreekt, zoals Johannes, over dat ze de waarheid lief hebben en de waarheid hebben leren kennen, is dat niet fantastisch dat je het mag zeggen van de kinderen, in dit geval van Maria. Want als je erover nadenkt, dan ga ik er morgen over spreken, dat is geen vanzelfsprekendheid. Want er zijn veel verkladers die zeggen, ja, die uitverkoren vrouw, dat is een type, een beeld van de gemeente. Maar een gemeente heeft nooit geen kinderen. Jij moet persoonlijke keuze maken voor de Heer Jezus Christus. En dat kun je niet doen voor jouw kinderen. Dat moeten de kinderen zelf doen. En wat is het dan fantastisch dat je mag weten dat kinderen die keuze gemaakt hebben voor de persoon van de Heer Jezus Christus. Want ook de broers van de Heer Jezus, die geloofden in eerste instantie niet in hem. Moet je voorstellen. De schepper van hemel en aarde. Dat is je broer. Wat doe je daarmee? Er worden meerdere dingen gezegd over de waarheid. Als we de tweede vers lezen. Er staat om de waarheid wil die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. De waarheid in waarheid liefhebben, de waarheid kennen, de waarheid die in ons blijft en de waarheid die met ons zal zijn in eeuwigheid. Wat is waarheid? Gods woord is de waarheid. Wat mensen ook roepen en zeggen vandaag aan de dag. Er is zoveel leugen, bedrog. Maar Gods woord is de waarheid. Johannes 17, vers 17. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En het bekende vers uit Johannes 14, vers 6. Waar de Heer Jezus zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hoe willen we God de Vader leren kennen? Kijk naar de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij wijst u de weg naar de Vader. Derde vers, genade, barmhartigheid, vrede zal met ons zijn van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader in waarheid en liefde. We gaan nog over een paar woorden nadenken. Genade als eerste. Efeze 2 vers 8 tot 10 zegt, want uit genade bent u behouden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet op grond van werken, opdat niemand roemt. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken die God tevoren heeft bereid, opdat we daarin zouden wandelen. Kent u die genade? Bent u behouden uit genade? Door het geloof. Daar gaat het om. En die genade, dat is iets wat wij gratis aangeboden krijgen. Het was niet goedkoop voor alle duidelijkheid. Veel mensen zeggen, ja, dat is maar een makkelijk verhaal allemaal. Geloven en je bent behouden en alles zit goed. Hij heeft zijn leven gegeven. 100% voor u, voor mij. Omdat wij zo geweldig zijn? Nee. Hij heeft u zo lief. Maar wat doet hij daarmee? Als hij iets aangeboden wordt. Hetzelfde als je een cadeautje krijgt. Afgelopen dinsdag was ik bij een kleindochter van me. En die kreeg ook een cadeautje. Maar die was nog een beetje ziek. Dus die kon het met moeite kon die dat uitpakken. Ik heb haar nog wat geholpen met de plakbandjes eraf te halen, maar het was eigenlijk, nou ja, dat was zoiets van, het is leuk dat ik iets krijg, maar het interesseert me totaal niet. Ik denk van ja, dat is een voorbeeld van je krijgt iets, maar ze was er te ziek voor. Op dat moment deed ze er eigenlijk helemaal niks mee. Misschien heeft ze het ondertussen uitgepakt, dat weet ik niet. Haar andere zusje hielp haar en die vond het schitterend. Maar wat doe je met een cadeau wat je aangeboden wordt? Waar alles voor is gegeven. En daarbij moet je bedenken van het is de schepper van hemel en aarde die dat gedaan heeft. Het is niet de eerste, de beste. Het is niet je buurman. Hij is de heilige, de heilige, de heilige. Dat heeft hij gedaan voor u. Barmhartigheid. Staat in Matteüs 9 vers 13. Gaat dan heen en leert wat het is. Barmhartigheid wil ik en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Toen de Heer Jezus hier op aarde kwam, toen ging het niet om de mensen die goed leefden, om die maar een schouderklopje te geven. Nee, het ging erom degenen die in zonde leefden, om die de weg van het behoud te wijzen. En dat doet hij nog steeds. Hij zoekt u. Vrede. Romeinen 5 vers 1 en 2 zegt het zo mooi. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof dat deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Hebt u vrede met God? Klinkt heel simpel, hè? Ik moet altijd denken aan een boek van Billy Graham, die ooit geschreven heeft. En die begint met zijn boek, dat heeft ook de titel Vrede met God. En die begint met het verhaal te vertellen van iemand die nogal wat in de put zat en naar de psychiater gaat. En daar zitten ze tegenover elkaar te praten. En die psychiater zegt op een gegeven moment van, ja, je zit zo in de put. Weet je wat jij moet gaan doen? Daar is hier in deze stad een circus en daar is een clown en die zorgt ervoor dat alle mensen gaan lachen. Nou, je zou zeggen, een goed advies. Maar dan zegt die man, ik ben die clown. Uiterlijk kun je mooi voordoen. Maar heb je werkelijk vrede in je hart? Vrede met God ontvangen. Want dat is alleen maar mogelijk door de persoon van de Heer Jezus Christus. Door wie we ook de toegang verkregen hebben door het geloof deze genade. Waarin wij staan. En roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God de Vader en van Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Wat een begin van deze korte brief. Er is niet zo heel veel tijd om tussen nu en morgen, maar ga voor de aardigheid, als je vanavond nog wat tijd hebt, deze brief eens lezen. Met die gedachte dat dit gaat over Maria. En je zult toch, daar gaan we morgen over spreken, toch tot zeer verrassende conclusies komen. Want wat er verder staat, alhoewel wat korte bewoordingen, is echt heel erg bijzonder. Maar waar gaat het altijd om? Wat er is, als we even terugkijken naar het afgelopen jaar, wie stond daar in centraal? Morgen mogen we vooruitzien naar het jaar wat gekomen. Wandelen we dan, je kunt zeggen van, hebben wij gewandeld in de waarheid? En gaan we ook het komende jaar, uitziende naar hem, wandelen in die waarheid? Amen.